Wat is het super om hier te mogen staan. Absoluut een van mijn favoriete plekken om te zijn. En ik ben zo onder de indruk van wat jullie bouwen met elkaar. Hoe Gods tegenwoordigheid hier is, maar ook hoe de excellence is in jullie handelen, wandelen, het verwelkomen van zoveel toffe, mooie mensen. En ik vind het heel gaaf dat ik hier vandaag iets mag vertellen. Mijn boodschap vandaag, de titel ervan is De Weg Alleen. En dat gaat over als God je roept om eigenlijk vanuit de massa of de grote overtuiging een weg te gaan met hem alleen. En of je dan bereid bent om dat te doen. Met alles wat erbij komt kijken. Mooie dingen, spannende dingen die op je afkomen. En wat ik wil doen is, ik ga door een hoofdstuk heen vanuit Handelingen 8. Daar ga ik wat dingen aan aanhalen. Ik ga er natuurlijk het een en ander over vertellen, zoals soms een grapje maken. Dit was trouwens nog geen grap, maar dat gaat voorbij komen. En ik hoop dat je de genade hebt om me daarin te volgen. Als je me even niet meer volgt, dat je me dan ook genade geeft. En uiteindelijk wil ik komen op een plek waar we samen kunnen stilstaan bij wat God van ons vraagt. En dat kan voor ons allemaal ook anders zijn. Ik ga beginnen. Handelingen 8, vers 4. En hierboven in mijn vertaling staat de verkondiging in Samaria. Degenen die verdreven waren, die trokken rond en die verkondigden het woord van God. Dat is natuurlijk altijd goed, hè? Filippus die ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Nou, ik vraag me af of daar een verschil in zit. Of het woord van God verkondigen, of de Messias verkondigen. Dus het woord van God te prediken, of Jezus te prediken. Je zou zeggen, joh, dat is toch hetzelfde, want Jezus is het vlees geworden woord. Dat is natuurlijk theologisch dan allemaal correct. Maar toch maakt de Bijbel hier onderscheid. Alsof er sommigen bezig waren met het woord, en de ander was vooral bezig met het laten zien van wie Jezus was. Soms kunnen we onszelf zo vastzetten in dat prachtige woord van God met de vraag van wat staat er nou precies, dat we soms vergeten om wie het gaat. En met al de vragen en onduidelijkheden die er zijn, heb ik voor mezelf iets bedacht. En dat is, als ik het even niet meer weet, of als ik het even niet meer snap, dan haal ik het door het karakter van Christus om te kijken of hij het zo zou doen. Of ik het hem zie doen, of ik het hem zie zeggen. Of ik hem op die manier zou herkennen in wat er op dat moment gezegd wordt. Dus ik denk dat de kracht is in de verkondiging van de Messias, van wie Jezus is. En dat zie je ook, want Filippus heeft waanzinnige resultaten. Want alle inwoners, die luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei, toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Nou, ik bedoel, jullie hebben al een opkomstprobleem, maar in Samaria was het zelfs zo erg dat alle inwoners kwamen. Dan heb je hier pas echt een probleem als heel Groningen komt. Maar ik gun het jullie. Ik gun het jullie. Alle inwoners die luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei. En toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte, veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. En daarover ontstond grote vreugde in de stad. Een heilige chaos, zou je kunnen zeggen. En dit is een, zullen we zeggen, conferentie waar je graag bij had willen zijn. Sommigen vinden dat eng. Kunnen we beter niet heen gaan, maar ik had het best wel mee willen maken. En het zou mooi zijn als we dan toch richting opwekking gaan volgende week, dat het daar echt een beetje zo, op die manier, chaotisch in de goede zin van het woord gaat verlopen. Het is zo indrukwekkend dat iedereen komt kijken. Maar dat betekent ook dat de lastige mensen komen kijken. Of de mensen die misschien heel andere gedachten hebben over het leven. En daar gaat de Bijbel ook over spreken. Want er staat, voordien had een zekere Simon in die stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen van groot tot klein die keek vol ontzag naar hem, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar was. Zo, voor Filippus was er een andere tovenaar geweest die ook bijzondere trucjes kon. En iedereen was onder de indruk van deze tovenaar. Grote verschil is dat Filippus kwam om de Messias te prediken. En Simon, de tovenaar, die liet vooral zichzelf zien. Nou, ik probeerde altijd de dingen een beetje dichterbij te brengen. Met wie zou je zo'n tovenaar nu dan kunnen vergelijken? Wie is de Simon van Groningen? Dat als die hier binnen zou lopen, dan zou je zeggen, nou, die man is een partijtje occult, weet je wel. Daar vliegen de raven omheen, zeg maar, als die binnenkomt. Die moeten we vooral niet hier hebben. Nou, Simon de Tovenaar, in mijn tijd, en dat is zo grappig, ik kom erachter dat ik steeds wat ouder word. Mijn zoon is ook nu midden in zijn examens. Dus ik heb net meegebeden namens hem, voor hem. Hij is ook echt wel zenuwachtig. Maar ik geef soms voorbeelden dat jongeren mij niet helemaal meer kunnen volgen. Maar ik ga het toch proberen. In mijn tijd had je een man op tv en die heette Rasta Rostelli. Ja, de ouderen zeiden amen. Ja. En die was zo duister, dat zag je zo in zijn ogen, van die hele donkere wenkbrauw, weet je wel. En dan van die glitterdingen, zo'n hypnotiseur. En er waren ook van die christenen, die gingen dan speciaal naar zijn samenkomst om zijn krachten aan banden te leggen, zodat hij niks kon doen, weet je wel. Van die bidders die dan zorgden dat er was geen kracht om iets te doen. Dan weet je, zo'n kerel denk ik dan dat die Simon zou moeten zijn. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen, zowel vrouwen. En dan staat het, ook Simon, die aanvaarde het geloof. En na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Nou, dit is best wel apart, hè? Rasta Rostelli komt naar de Stadskerk in Groningen en komt tot geloof. Waarom? Omdat hij de kracht van God ziet. Dan wordt hij gebeden voor mensen. Mensen beginnen te huilen. Mensen komen tot bekering. Er gaan ook nog een paar verlamden lopen. Er is van alles aan de gang. En die man die zegt, nou, ik heb een hoop gedaan in mijn carrière, maar dit is pas mooi. En vanaf dat moment is Rasta niet van Mark Stoorvogel af te krijgen. Want hij is voortdurend bij hem in de buurt om te zien wat die jongen dan doet. Om te zien hoe hij dat doet, want hij is benieuwd. Weet je wat ik zo bijzonder vind aan dit stuk in de Bijbel? Is dat er is gewoon ruimte voor die tovenaar. Hij mag er gewoon zijn. Simon die zegt niet tegen hem, joh, luister eens even. Of Filippus van, joh, Simon, ik word een beetje benauwd van jouw tegenwoordigheid, omdat ik zoveel duisterheid voel, is die helemaal niet meer bezig. Ik ben een heel gevoelig persoon. Dat is leuk, maar het is ook heel lastig. Ik voel in mijn persoonlijke atmosfeer altijd heel goed wat er om me heen gebeurt. Iemand die dat een beetje herkent? Ja. Kun je een hoop last van hebben in je leven? Er zijn gelukkig ook pillen voor, halleluja. Maar daar volgende maand meer over, geloof ik. En ik weet nog goed dat ik in de mediamarkt een keer stond. En dat is wel leuk, want Joyce, mijn vrouw, heeft dat juist niet. Die is wat dat betreft wat minder sensitief. En ik sta echt gewoon letterlijk voor een schap met, ik weet niet meer wat het waren, telefoonhoesjes of zo. En ik voel ineens in mijn hele lijf dat er iets heel naars achter mij bevindt. Dus ik draai me om. En er staat een kerel achter mij. Met hele enge, donkere ogen. Echt gewoon een creep, weet je wel. Dat je denkt, zeg maar zo. Dat voel ik in de atmosfeer. Joyce die moet het zien, dan pas gelooft ze het. Ik kan het wel uitleggen. Maar, en dan zegt ze na afloop, ja, dat was niet zo'n fijn figuur, hè. Ik zeg, dat is een understatement. Het was wel meer dan niet zo prettig. Maar toch zie je dat Filippus er niet zoveel last van heeft. En nu moet je opletten wat er gebeurt. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van de stad van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ze ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Hoe kun je nou wonderen tekenen hebben, demonen uitdrijven zonder dat Gods Geest is neergedaald? Ik heb geen idee. Het is iets om een andere keer een bijbelstudie over te doen. Maar goed, hij was er nog niet. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Zo, ik hoop dat je dit een beetje ziet. Filippus is de man die het vuurtje heeft aangestoken. Er is een grote opwekking. Mensen komen tot geloof. Die hele stad die loopt uit. Zoveel zegen dat ze in Jeruzalem horen wat er gebeurt. En dat ze besluiten, dit willen wij ook meemaken. In andere woorden, de apostelen wilden er ook een graantje van meepikken. Van succes. Ja toch? En die kwamen dan speciaal om de handen op te leggen, zodat de mensen ook Gods geest zouden ontvangen. Filippus die moest misschien wel een stapje opzij doen voor de grote mannen uit Jeruzalem. Geen idee of het zo werkte, maar ineens wilden ze meedoen. Ze wilden erbij horen, mensen de handen opleggen. En als ik het zo zie, dan lijkt het erop dat Filippus daar geen enkel probleem mee heeft. Die Simon, die Rasta, die was in de buurt. En die zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest. Toen bood hij Petrus en Johannes geld aan. Hij zei, mannen uit Jeruzalem, hoeveel moet je hebben voor deze kracht? Want als jullie straks weer weg zijn, moet mijn carrière natuurlijk wel door kunnen gaan. En dit is het moment van de confrontatie. En ik vind het mooi, want dit is Gods moment. Wij zouden Simon misschien aan de voordeur al lang willen bekeren en vertellen dat hij met zulke duistere dingen bezig was. En dan moeten ze mee stoppen. En hij moest al zijn stenen verbergen, zijn amuletten verbranden. En al die dingen bij elkaar, want anders kan je toch niet recht met God staan. Maar er was een moment dat God het op zijn kalender had gezet, dat hij hem zou confronteren. En dat gebeurt op het moment dat hij zelf exposed wat er in zijn hart is, door geld te bieden voor de kracht van God. En dan staat het zo heel erg mooi, maar Petrus die zegt tegen hem, joh, u zult in het verderf worden gestort, u en uw geld, wat denk je wel? Omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. Lieve mensen, wat God wil geven is nooit te koop met geld. Never. Je kunt niet kopen wat God je geven wil. Sterker nog, ik ben bang dat als je het probeert te kopen, dat je het juist mist. Want dat is hier wat Petrus ook zegt tegen Simon. Zeg, je gaat het niet vinden door dit te doen. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte daden en gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol venijn en verstrikt bent in het kwaad. En toen zei Simon, bid voor mij. Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. En nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap, hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Ik vind het zo mooi, omdat Gods moment voor de confrontatie naar iemand is Gods moment of zo. En ik zie dat Filippus daar helemaal niet mee bezig is. Die is het koninkrijk aan het verkondigen. Die is over de Messias aan het praten, over Jezus. Laat het ze maar zien wie die is. Sommige mensen hebben het idee dat ze Jezus heel erg moeten verdedigen. Nou, ik denk dat hij zijn mannetje wel staan kan, hoor. En ik denk dat hij absoluut zijn vinger op het onrecht legt en de spiegel voorhoudt. Maar we moeten niet vergeten dat alle mensen ook een moment hebben dat God dat in hun leven persoonlijk plant. Hoeveel ruimte durven wij voor Jezus te laten om het op zijn manier, op zijn tijd te doen? En dan staat er een engel van de Heer die zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. In het gebruis van de opwekking, op de plek waar de kracht van God stroomt, waar wonderen zijn, waar getuigenissen zijn, waar iedereen naar hem wilde luisteren, zei God, joh, gast, kom naar de eenzame weg. De plek alleen, jij en ik. Als God het aan je vraagt om iets los te laten, als God je apart zet en zegt het is tijd om even op jezelf te zijn. Ja, maar wat Heer, als dat dan nooit meer terugkomt? Filippus die moest de taak aan de apostelen laten, die bezig waren handoplegging in de Heilige Geest, had gedaan wat hij moest doen. Iedereen die luisterde naar een groot oor. En dan zegt God, kom, ik heb een andere taak voor je. Het is niet makkelijk om weg te lopen van iets groots. Het is niet makkelijk om iets te doen waarvan mensen zeggen, joh, dit is het toppunt van je carrière. Waarom zou je? Waarom zou je? Maar Filippus die deed wat hem werd gezegd. En weet je wat ik zo mooi vind in dit Bijbelgedeelte? Is dat je hierin zowel de resultaten ziet van wat God aan het doen is in iemands leven, maar tegelijkertijd ook de vruchten van de Heilige Geest herkent. Omdat hij op dat moment gehoorzaamde. En we kunnen heel erg onder de indruk zijn van resultaten, van grote wonderen, van allerlei verhalen, maar tegelijkertijd van het karakter van iemand wat naar buiten komt op het moment dat God iets vraagt, wat wellicht heel ongewoon is of ongebruikelijk. Filippus die zegt ja tegen alles wat God van hem vraagt. Als hij dan onderweg is, dan zegt de Bijbel, dan kwam hij een Ethiopiër tegen. Een Enoch. Een hoge ambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En hij zat op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. En de geest die zei tegen Filippus, ga naar de man in de wagen. En Filippus die haastte zich naar hem toe. En hij hoorde hem over de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër die antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij dit uitlegt? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte wat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn schudde, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En de Enoch die vroeg aan Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het hier heeft? Over zichzelf of over iemand anders? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Nou, heel even tot hier, pauze. Ethiopië. Leuk, hè? Mooi thema. Moet je naartoe gaan trouwens. December ergens, geloof ik. De beste tijd van het jaar. Iemand van jullie enig idee wie een Enoch is? Wat een Enoch is? Een Enoch was een bediende van de koningin. En dit was een man. Maar om zeker te zijn dat deze man niet aan de koningin zou zitten, kon deze bediende alleen maar een bediende zijn als die gecastreerd zou worden. Waarom hoor ik geen amens? Geen halleluja's. Geen jee. Het zou wat zijn. Gewoon even naar, hè, fast forward. Vandaag, je hebt een baan en je solliciteert. En ze zeggen tegen je, ja, je mag hem wel hebben. Maar er is één ding. We moeten wel je zaakje eraf halen, zeg maar. Je zaakje eraf voor de zaak van de koningin. Dat was het. Zodat hij zich niet zou misdragen. Jezus zegt trouwens een aardig aantal dingen over de persoon van de Enoch. Hij zegt, sommigen zijn zo geboren, anderen zijn zo vanwege hun werk. Maar het was een bijzonder mens in die periode. Je zou ook kunnen zeggen dat het een beetje een, ja, iemand was die wellicht wat buiten de samenleving stond. Want ja, wie offert nou zijn ballen op voor een baan? Toch? En wat vind je daar dan van? Is dat oké of is dat toch een beetje vreemd? Maar voor God is het kennelijk geen probleem, want die wil heel graag dat hij het evangelie hoort door Filippus. Dat is mooi, hè? Laatst was zo lachen. Ik haalde dit aan, ik vertelde het verhaaltje van de Enoch en toen kwam er na afloop een man naar me toe en die gaf me een hand en die zei, zo, zei hij, heb je een baan voor me? Ik zeg, een baan voor je? Ik zeg, hoezo, wat wil je dan voor me doen? Hij zegt, nou, ik heb mijn ballen niet meer. Hij zei, er was wat mee, zijn ingrepen zijn weggehaald. Ik zei, oeh, halleluja. Zo een bijzondere man, ja toch? Maar voor God geen probleem, want hij houdt van hem. En hij stuurt Filippus naar hem toe. En als hij alles uitlegt, komen ze onderweg bij een plaats waar water is. En dan zegt de Enoch, kijk daar, zegt die water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En hij liet de wagen stilhouden en beide liepen ze in het water in. Zowel Filippus als de Enoch, waarna Filippus hem doopte. En toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en hij nam hem mee. En de Enoch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus die kwam terecht in Azotus, vandaar reisde hij verder en hij verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Lieve vrienden, ik weet niet wat jij allemaal haalt uit dit Bijbelgedeelte, maar ik echt heel veel. Bij God is geen aanzien des persoons. God houdt van alle mensen vooraan, punt. God is liefde, punt. Dat is Wilkin, een uitspraak van een goede vriend van mij. Sommige mensen hebben daar een probleem mee. Die zeggen, ja, kom maar en. Ja, want we moeten Simon of Rasta Rostelli toch wel even herinstalleren voordat hij hier geen rare dingen achterlaat. Of we moeten het toch even hebben met Enoch over deze operatie, want dan kan hij niet, hè? Ja, dat is dan een beetje lastig. Het zijn bijzondere mensen. De Bijbel gebruikt altijd bijzondere voorbeelden. Waar Gods liefde in stroomt op zo'n manier dat je het eigenlijk ook niet vatten of volgen kan. En weet je wat ik zo heel erg gaaf vind? Dat dit wonder was nooit gebeurd als Filippus niet de vrijmoedigheid had gehad om te luisteren naar die stille stem en zei, ga nu even die weg alleen. Ik zou zeggen dat dit misschien het grootste wonder is wat Filippus heeft meegemaakt. Dat je gewoon van tijd en plek zo verplaatst. Het zou handig zijn nu voor mij om straks naar huis te gaan. Weet je, sta nu nog hier. Menno is hier, hij heeft mijn sleutel van de auto, dus je kan gewoon naar huis rijden. Dan zien jullie mij niet meer. Hè? Zo. En dan ga ik zomaar door ergens anders om nog weer even. Maar stel je, er zijn trouwens mensen, ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord, maar die hebben dat geprobeerd, dat God ze naar de andere kant van de wereld zou teleporteren. Die gingen met hun koffers naar Schiphol. En die gingen daar in de wc zitten wachten en bidden totdat ze, en dan in geloof dat als ze de deur open zouden doen, dat ze dan in bijvoorbeeld Ethiopië zouden zijn. Ze zitten er nog steeds, geloof ik. Het is goed om je geloof te testen, maar er zijn grenzen natuurlijk. We hadden ook een keer een meisje op de Bijbelschool en God die had gezegd, ga naar huis, maar ze had geen geld voor een treinkaartje. Ze heeft uren in geloof op de trein zitten wachten. Maar er kwam niemand om er geld te geven. En uiteindelijk moest ze toch gewoon terug naar de Bijbelschool en geld vragen aan de directeur. En toen is ze toch nog thuis gekomen. Soms moeten we naast ons heldhaftige geloof ook gewoon bewegen met de wetten die God gemaakt heeft. En het is goed om te weten wanneer dat is en waar dat is. Maar ik ben onder de indruk van deze man die zijn hele supercarrière opoffert om heel even bij iemand anders te zijn. Iemand die God op het oog heeft. Iemand die vervolgens het evangelie ook weer naar Ethiopië brengen kon. De stille stem. De stille stem van God die het zegt. Wat misschien voor jou wat ongewoon kan voelen. Het is voor mij persoonlijk een herkenbare weg. Waar ik stil wil staan en naast mensen wil staan die door het leven geraakt zijn. Moeilijkheden hebben. Ze verdachten Jezus ervan dat hij optrok met zondaren en dronkaards. En daar werd hij van beschuldigd. Ik merk bij mezelf dat ik dat de leukste mensen begin te vinden. Dat ik het niet erg vind als iemand echt zo kapot is dat hij niet meer weet waar hij het zoeken moet. Dat ik mijn zonde niet in de weegschaal leg naast die van iemand anders die misschien wel veel erger zijn dan die van mij. Ik ben gelijk. Ik ben een kind van God door genade gered. En in mijn ogen is de hele wereld in Gods ogen geliefd, gewild, vergeven en welkom in onze kerk. Waar wij zo ontzettend dankbaar en trots op mogen zijn. De plek waar ik geloof dat die ene persoon juist mag komen en mag zijn. Ik kreeg eens in de zoveel tijd, ik weet niet of je dat herkent, maar als ik op een punt sta in mijn leven waar ik niet heel goed weet, moet ik nou rechts of moet ik nou links, dan vraag ik wel eens vrienden gewoon om voor me te bidden. Zeg ik, joh, dit is voor me. En dan zeggen ze wel eens, dan geven ze wel eens een beeld of zo, of een woord, echt iets moois. En er was een dame die zei, ja David, zegt ze, ik krijg een beeld voor jou. Je staat op de schaatsbaan en je hebt zo'n heel hip pakje aan, zo'n hele strakke. Dat is helemaal niks voor mij trouwens. Maar goed, en ik heb echt zo'n super strak pakje. En je staat naast allemaal andere bekende sprekers en je bent klaar om te gaan schaatsen, je doet echt mee aan de top, zei ze. Dus ik, tot dat moment van de profetie, zat ik natuurlijk, amen, glorie, halleluja. Ja, ja. En vervolgens zei ze, zeg maar, dan zie ik dat die gasten, die gaan weg bij start. En jij blijft staan. En je doet je schaatspakje uit. En je doet je normale kleren aan. En je gaat op je gemakje schaatsen. En vervolgens komt er een groep mensen, hele normale lui. Gewoon allemaal van dat soort normale types. Ze zeggen, waar ik van dacht, ja, daar gaat David echt niet meer schaatsen. Ze zeggen, en je ging met ze schaatsen. Gewoon, je liet ze zien hoe jij het deed. Je had zoveel plezier. Ze zeggen, en vervolgens zegt ze, gingen al die mensen jou weer vooruit. En dan was je weer alleen. Ze zeggen, en toen kwam er een groep mensen aan, hele kleurrijke figuren, zei ze. Allemaal een beetje aparte gasten. En toen dacht ik, nou, dit gaat hij zeker nooit doen. Ze zegt, maar dan was je opnieuw. En je lachte, je deelde je leven. Je liet zien hoe jij het deed. Ze zegt, maar je gaf de race op om onder de gewone mensen te zijn. En ik vond dat best wel even lastig, dat ik dacht van ja, Heer, wat als u het van mij vraagt? Om naar beneden te komen. En gewoon te zeggen, joh, ik weet het ook niet allemaal. En joh, ik ben ook zeker geen mens zonder zonde. En ik worstel met precies dezelfde dingen als waar jij mee worstelt. Heer, wat als u dat van me vraagt, om dat te laten zien? Zou ik dan ja zeggen? En je hebt het vast iets van meegekregen. Heel veel mensen vonden er wat van. En dat mag ook. Dat is echt oké. Er was een maatje die mij opbelde die Jezus niet volgt. God niet kent. Dat is zo'n jongen, een rauwe jongen uit de wereld. Ik heb zulke leuke verhalen gehoord. Atheïsten. Die me berichten hebben gezegd, David, ik geloof niet in God. Ik zou er nooit wat mee doen, maar wat ik in jou heb gezien, als er meer mensen zijn zoals jij, dan wil ik misschien toch wel eens komen. Mijn vriend uit de wereld die mij bericht, hij zei, David, zei die, het feit, zegt hij, dat jij je gevestigde naam in die wereld bereid bent te verliezen, zegt mij iets over de echtheid van je verhaal. En weet je wat ik zo tof vind? Die mensen waarvan ik dacht, ja, die zijn misschien het verste bij mij vandaan, die komen steeds dichterbij. Maar dat betekent ook dat ik een hoop mensen kwijtraak. Die me niet meer kunnen volgen. En dat mag. En dat is ook oké. Ook daar heb ik liefde voor. En begrip. Ik ben een weg gegaan alleen die ik moest gaan. En dat is misschien helemaal niet jouw weg. Maar ik weet wel dat God een God is die soms het onbegrijpelijke van ons vraagt. En toen hij dat voor de eerste keer deed bij mij, toen dacht ik ook, Heer, ik zei, Heer, ik weet het niet, zie ik het nou goed? Toen sprak hij tot me vanuit het beeld van Jezus in de storm. Toen zei die David, mijn discipelen dachten dat ze een spook zagen. Maar ik was het. En toen dacht ik, ja Heer, de vorm herken ik niet. Maar u bent het. Zo, als ik de vorm niet herken, maar ik weet dat u het bent. Hoe kun je dat nou weten? Want Jezus heeft gezegd, mijn schapen kennen mijn stem. En als we het dan hebben over het koninkrijk wat Filippus bracht, kwam dat uiteindelijk tot uiting in die ontmoeting met die één. En ik ga naar het einde van mijn verhaal, maar maak je geen zorgen. Maar ik moest denken aan het verhaal van Lazarus. De letterlijke Lazarus en de rijke man. De rijke man die alles had, kleren, eten, doen. Staat in de Bijbel dat Lazarus lag te fantaseren aan de poort van zijn leven over hoe het zou zijn om aan zijn tafel te eten. Hij heeft nooit een kruimel van geproefd. En dan in het hiernamaals doet hij zijn ogen open. Hè, en dan ziet hij Lazarus in de schoot van Abraham. En er is een onoverkomelijke kloof. De kloof waarvoor Jezus kwam. Waarvoor Jezus de prijs betaalde. En gelukkig maar. Weet je, de letterlijke betekenis van de naam Lazarus betekent hulp van God. Gods hulp. De hulp van God lag aan de poort van het leven van de rijke man. Gods hulp lag voor de deur. Elke dag. Hoe dan? Hoe kon die arme man, die rijke man dan helpen? Weet je hoe? Dat is niet zo moeilijk. Doordat het koninkrijk in die arme man zichtbaar werd. Want Jezus heeft gezegd, als je een van de dingen deed aan een van deze kleine, is het als aan mij. Heer, we willen grote dingen, wat u wil, wat u wil, wat u wil. Dan zegt hij, ja, wat ik wil, Jesaja, is dat je omziet naar de armen, geeft aan de weduwe, dat het koninkrijk gestalte krijgt door jouw leven heen. Dat als je iemand ziet, dat je iets voor die persoon doet. Als het gaat om die één, kun jij een verschil maken. Lieve mensen, als we hier zo met ongeveer 1000 mensen zitten, als ik aan je vragen zou, wat is jouw weg alleen? En wie ligt er op jouw weg alleen? Wie ligt er aan de poort van jouw leven? En dat wil ik niet doen als een soort van schuld, van zien en wel, en nu moeten we echt maar... Maar is je hart open om te zien wat God je wil laten zien? Of staat de buitenkant je niet aan? En loop je er al van weg, nog voordat je erover na hebt gedacht? God forbid. Weet je, in mijn dorp zit een Turkse kapper. En die had een keer mijn haar verprutst. En mijn haar is toch wel een beetje mijn trots en mijn ego. Alhoewel ik volgens mijn zoon een heel wegtrekkende haarlijn heb. En dat maakt hem altijd heel erg belachelijk mee. Maar ik weet dat het zijn eigen onzekerheid is, niet puber. Maar als hij het dan allemaal wegknipt, dan ziet het er wel grappig uit, zeg maar. Dat hebben ze me heel veel laten weten. Maar bij deze Turkse kapper stond ook een vluchteling te knippen. Een jongen uit Afghanistan. En ik vind zelf, ik ben erachter gekomen, ik denk dat de meeste vluchtelingen ondernemers zijn. Anders vlucht je niet het hele eind uit je eigen land en ga je land de zee over met je bootje. Dat is een hele onderneming. Ja, toch? Halleluja. En die man die had mij wel goed geknipt. En toen zat ik een keer in de rats. Want ik had een of andere shoot of zo. En het moest er gewoon even strak uitzien. En ik dacht, oh, dan ga ik hem vragen. Dus rechtsom, linksom en een beetje knippen te doen. En toen kwam hij op een gegeven moment bij me thuis een beetje knippen. Een beetje zo met hem praten. En toen voelde ik in mijn hart. Ik zeg, gast, wat doe jij met je leven? Ja. Ik zeg, nee, niet zoveel. Ik zit op de bank. Mijn vrouw, mijn kinderen, ik ben blij dat ik hier ben, maar ik heb ook eigenlijk geen leven. Ik zeg, zou jij niet gewoon willen knippen? Ja, maar dat mag niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Er zijn allemaal regels en instanties en gedoe. En baan kon hij niet zomaar. Ik zeg, maar je kan hartstikke goed knippen. Ja. En toen dacht ik van, oké, ik kan niet de wereld veranderen. Maar ik kan wel mijn best doen voor één. Dus ik ben met mijn connecties gaan bellen, doen. En met Menno trouwens samen een heel mooi hoekje ingericht voor hem. In een bestaande winkel. En nou knipt hij de sterren van de hemel. Mensen komen allemaal langs, ze komen daar naartoe. Geven hem extra fooi. Eentje. De weg alleen. En ik wil je uitnodigen om niet zozeer naar buiten te gaan en op zoek van, oeh, wie kan ik helpen? Dat is altijd de verleiding van zo'n hele mooie dienst, hè? Dat iedereen het eerste uur daarna super actief is. En daarna is het weer heel diep weggezakt. Ik heb een keer meegemaakt, kwamen ze naar me toe, zeiden ze, David, ik moet jou eren, man. Ik zeg, zo, nou, wauw, allemaal hele mooie woorden. Ik loop er echt gewoon de bocht om en er komt nog een man naar me toe. Ik zeg, David, zegt hij, ik heb het niet genoeg tegen je gezegd, ik moet jou eren. En ik zeg tegen hem, zijn jullie op een conferentie geweest of zo? En toen echt zo, echt helemaal betrapt, beschuldigd. ja. En dat maakt het niet minder mooi of belangrijk, maar het is zo belangrijk dat we dit doorpakken in ons leven. En het brengen naar de plek waar het echt mag zijn. Mag ik de wens vragen om bij me te komen? Dan gaan we naar het einde van mijn verhaal. Ik hoop dat je de moed vindt om Jezus te volgen. Ook als die over een pad gaat die jou wat minder bekend is. Ik hoop dat je in alles steeds op zoek zal zijn naar het koninkrijk. Weet je, om mee af te ronden. Hè, de farizeeën die komen bij de Heere Jezus in Lucas 17, vers 20. Dan zegt ze, ja, dat koninkrijk, wanneer is dat er nou? En waar moeten we dan zijn? En dan zegt Jezus zo mooi, dan zegt hij, ja, zegt hij, de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Je kan niet zeggen, hier is het of daar is het, dit is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Het is dichtbij, maar het is niet tastbaar. En als we dan willen begrijpen wat hij daarmee bedoelde, dan moeten we het even in het Engels lezen. Luke 17, vers 21. Neither shall they say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. Zo, als het koninkrijk in mij is en in jou, als het elkaar ontmoet, explodeert het. Wordt het zichtbaar. Als je kunt, mag ik aan je vragen om te gaan staan waar je bent? Lieve Heer, dank u wel. U bent de God die van niemand schrikt. En u bent de God die van niemand afstand doet. Al zijn ze zo fout. Sommige mensen zeggen, God is zo heilig, hij kan niet zijn waar zonde is. Maar hij legde zijn leven af voor onze zondige wereld. Hij werd de vloek, zodat wij niet langer vervloekt zouden zijn. Je bent vrij, door God vrijgesproken. En ik bid dat dat besef je zal overvallen. Want dat is de enige liefde die je delen kan met mensen die je niet begrijpt. En ik weet niet hoe het zit met jou, maar een heleboel mensen maken zich zorgen over de toestand van de wereld. Het gaat steeds verder achteruit. Het wordt steeds goddelozer. Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik denk niet dat God er wakker van ligt. Ik denk dat hij het allemaal wist. Hij wist waar hij aan begon. En als de zonde toeneemt, dan neemt Gods genade nog veel verder toe. En zijn hart gaat steeds verder open. Want er is niet zo groot of niet zo zwaar dat het kruis van Jezus dat niet kon dragen. Lieve Heer Jezus, help ons om een generatie te zijn die zich niet weg laat drukken in het frame van verwachtingen of ideeën van hoe het zou moeten zijn. U bent de God die zei, ik ga nieuwe dingen doen. Kijk, ik doe iets nieuws, ik doe iets anders. U bent de God die zei, ik geef nieuwe wijnen, dat kan niet in oude zakken. En dan preken we over hele mooie preken totdat u iets nieuws gaat doen. Dan verzetten we ons zwaar. En ook dat vergeeft u ons, want wij zijn gewoontediertjes. Maar geef ons de moed om steeds weer een stapje in uw richting te doen. En geef ons de moed om te luisteren als u zegt, die één. Heb hem lief. En als onze ogen gesloten zijn. Ik zeg, Heer Jezus, kom. U bent hier. En ik geloof echt dat er jongeren zijn vanavond die echt denken, ik ben niet genoeg. Voor God niet. Voor deze wereld niet. En je bent zo je best aan het doen om hem te pleasen. Maar ik wil tegen je zeggen, hij is pleased met jou. Zijn liefde je overspoelen vanavond. Laat zijn omarming warm en intiem zijn. En als we zo aanbidden, als we God zoeken, dan bid ik echt dat als God je roept om even van de grote weg af te gaan op zoek naar die één, dat je de moed zult hebben om het te doen. Ook al begrijp je die persoon niet. Was die anders dan dat jij denkt dat het moet. Maar hoor de stem van de Heer. Laat hem tot je spreken. Laat hem tot je spreken.